Medestanders, tegenstanders. Fragmentatie maakt de homobeweging zwakker dan ooit. Zo betuigt Marijke Huisman in Queergeschiedenis van Nederland. Mocht u willen weten waar ideologische fragmentatie zijn oorsprong heeft, dan vindt u het in dit boek. Geschreven en zelf voorgelezen door Koen Klein.
Het is Pride Maand, het feestelijk zomergetij waarin seksuele diversiteit in al zijn vrolijke, baldadige, dan wel obscure vormen wordt gevierd. Daarbij wordt ook gewaarschuwd voor onderdrukking, ontkenning van waardigheid en recht zoals dat in dit land eeuwenlang heeft bestaan en elders nog altijd bestaat. Er is immers nog een dozijn landen in de wereld waar homoseksueel gedrag tot doodstraf kan leiden. In Senegal net nog zo leuk actief op het WK voetbal. En in Oeganda kunt u 20 jaar krijgen voor alleen al het promoten ervan. En mocht dat voor de feestganger te ver van het bed zijn, dan is er gelukkig nog de gemeenteraad van Oldebroek. Daar heeft een coalitie van SGP, Christelijk Verbond Oldebroek en Algemeen Belang Oldebroek het LHBTI-beleid afgeschaft. En daar wordt de onchristelijke regenboogvlag als polariserend symbool niet meer gehesen. In Amsterdam is dat deze maand heel anders. Daar gooit de gemeente het volle gewicht van de publiciteits- en subsidiemachine in de strijd om van de stad weer een gay capital te maken. Iconen als Bet van Beren en Dolly Bellefleur sieren zelfs een grote tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. Binnen de gemeenschap van maatschappelijk actieve homoseksuelen bestaat een zodanig groot verschil in opvattingen dat het woord gemeenschap er eigenlijk nauwelijks op van toepassing is. Ik gebruik hier het woord homoseksualiteit, ouder gewoonte. Maar u kunt wachten op de ingezonde brievenschrijvers die mij gaan vermanen dat dat woord heteronormatief is, dat het de afwijkende opvatting van deze of gene minderheid ontkent, dat het wit is enzovoort. Nou, dat moet dan maar. Hoe sterk die verschillen zijn, bleek uit een Navrant interview met 6 prominente Amsterdamse leden van de gemeenschap in de Volkskrant. Men was het over vrijwel niets eens. Ieder had een eigen identificatie. De een noemde zich non-binair panseksueel queer. Maar de eigen gereide Rob Mallasch had zich daarentegen nooit als homoseksueel beschouwd en was ook nooit uit de kast gekomen. De theatermaakster Naomi Antonius beschouwde zich als lesbisch, maar ze had gemerkt dat zij in die kring niet zwart genoeg en niet wit genoeg was. De DJ Joost van Bellen, veteraan van het uitgaansleven, wees op gay nationalisme. Types die zich gewone nuchtere homoseksuelen noemen, witte homomannen, vaak op leeftijd, die niets met trans- of intersexe personen te maken willen hebben. Volgens de volgende spreekster gold dat ook voor feministische lesbiennes die haatdragend jegens transpersonen zouden zijn, zeker die van kleur. Kortom, elk van de 6 sprekers was een eiland. Elke categorisering werd gezien als onderdrukkend. Elk voelde zich belaagd door de naijver van bekrompen pseudo-medestanders, waarmee het idee van een gemeenschap die zich op essentiële problematiek richt, Senegal, Oeganda, Oldebroek, volstrekt vervlogen leek. Zo ervaart een gewone nuchtere homoseksueel als ik, wit, man, 60+, met een gouden medaille van de Gay Games 2002 in de la, hockey, dat hij 's ochtends wakker wordt en als een Gregor Samsa niet meer was wie hij was, getransformeerd van een bescheiden activist voor de goede zaak tot een blok aan het been van de intersectionele. De schrijfster en universitair docent Marijke Huisman vat die gewaarwording vakkundig bij de horens in Queergeschiedenis van Nederland, de strijd om een eigen verleden. Een bijzonder helder boek. Mocht u willen weten waar die ideologische fragmentatie en die kippendrift hun oorsprong hebben, dan vindt u het hier. Huisman zet de geschiedenissen kernachtig op een rij. Ze blijkt elk blaadje en elk pamfletje van elk actiegroepje te hebben gelezen en ze is zeer goed in het samenvatten van definitiekwesties. Queer, bijvoorbeeld, is het bevragen van de als vanzelfsprekend voorgestelde orde der dingen. Een koepelbegrip en dus, zoals zoveel koepelbegrippen, veelzeggend en nietszeggend tegelijk. Gevolgen heeft het wel. Queer activisme is pluriform, schrijft Huisman. Er zijn veel mensen, subgroepen en organisaties die samen een emancipatiebeweging of community vormen, maar die elkaar ook bevechten. Bijvoorbeeld over de vraag wie of wat de beweging vertegenwoordigt. Huisman verbindt daar een boude conclusie aan. De opmars van queer theorie leidt tot het verval van de homobeweging. Centraal in dit boek staat de behoefte aan worteling in de geschiedenis. Elke groep had en heeft behoefte aan een historisch perspectief. Een inspirerend verhaal, dan wel een inspirerende figuur. De zoektocht daarnaar is lastig. Om te beginnen omdat homoseksuelen door de eeuwen heen in het verborgene opereerden. Maar ook omdat ze door anderen werden gelabeld en gecategoriseerd. Van sodomieten en geïnverteerden tot uraniers en het derde geslacht. Huisman noemt die zoektocht herinneringsactivisme. De vormgeving van een activistische identiteit in het heden aan de hand van een beleefd verleden, dan wel een geprojecteerd verleden, waarbinnen ervaring en geheugen even belangrijk zijn als de feiten. Ze herkent er drie fases in. Eerst, vanouds, de constructie van een eregalerij, een eigen pantheonnetje met beroemde namen, Michelangelo, Shakespeare, dat de heteromaatschappij kon tonen dat ze altijd al hadden bestaan. Daarna een verbreding van de geschiedschrijving met aandacht voor sociaal-maatschappelijke aspecten als vervolging en verzet, politiek activisme en de relatie met andere emancipatiebewegingen. Ten slotte de doorlopende discussie over de vraag om wie of wat die geschiedenis eigenlijk gaat of moet gaan. In die zoektocht hebben herinneringsactivisten volgens Huisman in meer dan een eeuw ontegenzeggelijk veel werk verzet om een eigen geschiedenis zichtbaar en toegankelijk te maken. Telkens opnieuw verklaarden en verklaren herinneringsactivisten het werk van eerdere generaties hopeloos ouderwets en beperkt, maar onder de diverse perspectieven school opvallend veel continuïteit. Ondanks torenhoge ambities de queer geschiedenis te herschrijven, kwam dat vaak neer op het herontdekken van geschiedenissen die door eerdere activisten ook al waren gedocumenteerd en beschreven. En schalks vraagt de schrijfster Huisman zich af hoe vaak historische mensen, organisaties of ontwikkelingen herontdekt kunnen worden. Ze wijst ook op opmerkelijke vormen van projectie. Na de Tweede Wereldoorlog schreef Jeff Last dat er honderdduizenden homofielen door de nazi's naar concentratiekampen waren gesleept. Op 4 mei 1970 probeerden activisten daarom een krans te leggen bij het Nationaal Monument op de Dam als eerbewijs aan de tienduizenden homoseksuelen die zouden worden doodgezwegen. Waren die slachtoffers er ook? In 1974 onderzocht het RIOT, nu het NIOT, of er inderdaad homoseksuelen waren die in aanmerking konden komen voor een uitkering op basis van de nieuwe wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers. Het RIOT concludeerde in 1977 dat in het bezette Nederlandse gebied praktisch geen vervolging van homoseksuelen heeft plaatsgevat en dat in elk geval van stelselmatige vervolging geen sprake is geweest. Een herhaald onderzoek vond evenmin bewijs dat Nederlanders op grond van homoseksualiteit in Duitsland of in Nederland in gevangen- of concentratiekampen waren terechtgekomen. Daar keken velen van op. U kijkt er misschien ook van op. Nu is het niet zo dat homoseks met iemand onder 21 jaar, gevat onder artikel 248 bis van de strafwet, tijdens de bezetting niet meer strafbaar was. Jeroen Kemperman beschreef in het boek Een kwestie van uitvoering dat de Duitse autoriteiten eenvoudigweg de documentatie van de zedenpolitie overnamen. Zo er homoseksuelen werden gearresteerd op grond van dat artikel, dan week dat niet af van de praktijk van voor en na de oorlog, toen de politie al lijsten bijhield van mensen met verdacht gedrag. Het was er dus niet, die vervolging. En ook die tienduizenden slachtoffers bestonden niet. En toch nam de Tweede Kamer in 1986 een motie van de PvdA aan, waardoor homoseksuele vervolgingsslachtoffers een beroep konden doen op de uitkeringswet. Net zo laat Marijke Huisman zien dat de Stonewall-rellen in New York in 1969... die in de Verenigde Staten worden gezien als het begin van openlijke manifestatie van homoseksuele trots, in Nederland niet of nauwelijks aandacht kregen. Op de eerste roze zaterdagen in 1979 en 1980 werd wel verwezen naar Anita Bryant, maar niet naar Stonewall of Christopher Street Liberation Day. Pas in 2025 werd Pride Amsterdam met Stonewall en het internationale protest verbonden. Met bewonderenswaardige stuurmanskunst brengt Huisman de fragmentatie van de homobeweging vanaf de jaren 60 in beeld. De oudste homo-organisatie in Nederland legde zich toe op geleidelijke emancipatie en een lange mars door de instanties om te beginnen om een eind te maken aan de discriminerende bepaling van artikel 248 bis. Dat was allemaal te netjes, te bescheiden en te veel vanuit slachtofferschap gedacht. Rode flikkers verzetten zich dus tegen die bedaagde koers. Feministen, verenigd in Paarse September, verzetten zich tegen het woord lesbisch als wit en koloniaal, maar vooral omdat het een cultureel begrip was dat de homoseksuele vrouw onderbracht in een vaag ideale voorstelling van een Grieks eiland bevolkt door bewonderaarsters van Sappho. Voor Paarse September was vrouwenliefde een politieke keuze, de logische consequentie van het feminisme. Het was fijn dat homostudies hun intrede deden op de universiteiten. Maar was de universiteit niet burgerlijk en heteronormatief? Waren begrippen als homoseksualiteit en het lesbische daar wel bruikbaar? Gaven homo's zich daar niet over aan de definitiemacht van de autoriteiten, zoals Foucault dat had gepropageerd, waardoor de vrije ruimte van de individuele subjectiviteit werd ingeperkt? De bijl werd tenslotte gehanteerd door queer-theorievorming, in het bijzonder door en over vrouwen van kleur, Audre Lorde, Gloria Wecker en Judith Butler. Lorde problematiseerde al in de jaren 80 in Sister Outsider, 1984, het binaire denken in vrouw, man, hetero en homo. Ze poneerde de samenhang tussen discriminaties op grond van seksen, seksualiteit, klasse en ras of kleur. Wecker extrapoleerde uit haar onderzoek naar Creoolse volksvrouwen in Suriname dat die geen genderconstructie kende, laat staan een seksuele categorisering. Zij zagen zich als veelvormig en onttrokken zich aan elke definitie. En Wecker zag dat als een vorm van verzet ontstaan in de slavenmaatschappij. Butler tenslotte legde in Gender Trouble, 1990, de kern van het probleem bij de tweedeling tussen het biologisch begrepen man-vrouw verschil, dus seksen, en de daarop gebaseerde sociaal-culturele, historisch veranderlijke constructies van mannelijkheid en vrouwelijkheid, gender. Als er geen biologische kern of essentie ten grondslag lag aan mannelijke of vrouwelijke rollen, waarom daar dan nog aan vastgehouden? Waarom zouden mensen nog worstelen met hun lichamelijke seksen nu de rolpatronen vervaagden en de kloof tussen mannen en vrouwen leek te verdwijnen? Voor Butler, CS, vormden transgenders dan ook de zichtbare voorhoede, de kanaries in de maatschappelijke kolenmijn. In de woorden van Geertje Mak, zij leverden in levende lijven kritiek op een cultuur waar mannelijkheid en vrouwelijkheid als elkaars tegenpolen worden beschouwd. Die analyse is op zich volstrekt logisch. Zeker in een hoogtechnologische maatschappij met een verlichte grondwet heeft het onderscheid man-vrouw eigenlijk nergens meer betekenis. In Nederland heeft dat gevolgen gehad. In paspoorten kan een derde geslacht worden aangegeven. Er zijn nog maar een paar terreinen in de samenleving waar gerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Toiletten en kleedkamers, verloskamers, penitentiaire inrichtingen, sportwedstrijden en het adellijke erfrecht. Is dit boek een verhaal over vooruitgang en groeiende eenheid en verscheidenheid? Vraagt Huisman retorisch nee. De fragmentatie maakt de homobeweging zwakker dan ooit. Het waren de saaie, gewone homo's die de lange mars door de instanties ondernamen. En zo de afschaffing van artikel 248 bis en de totstandkoming van de Algemene Wet Gelijke Behandeling, 1994, en de openstelling van het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht, 2001, bewerkstelligden. Ze vinden zich helaas maar al te vaak tegenover de identiteitspolitiek van de herinneringsactivisten. De verschuiving naar een intersectionele theorie betekent immers dat grote groepen van de queerbeweging moeten worden uitgesloten. Als u een witte man bent en u bent hockeyer, dan hoort u er niet meer bij. Laat staan als u ooit nog VVD zou willen stemmen. De rest is chaos en ik overdrijf niet. In Tussen feest en protest beschrijven Michiel Klaassen en Menno CD de geschiedenis van Amsterdam Pride. Per saldo is dat een buitengewoon succesvol evenement dat honderdduizenden trekt. Tot verbazing van menige buitenlander varen in de Canal Parade de politie, Defensie, de KNVB, Marokkaanse en Turkse organisaties en allerlei stijfharkerige bedrijven mee. Uit overtuiging of opportunisme, zwak. Queer-activisten als Anouk Tan betreurden het succes. Zij claimden eigenaarschap en zeggenschap van de community. Zij wisten in 2023 de wethouder ervan te overtuigen dat de Pride 2 organisatoren diende te krijgen. Wat volgde was een debakel. Een beschamend vertoon van verkwisting en incompetentie, van sectarisme en uitsluiting, waar solidariteit werd gevraagd. Zeker als je denkt aan Senegal of Oeganda.